Een hele goede avond. Fijn om hier weer te mogen zijn. Ik geloof dat ik aardig goed word versterkt. Ja. Dit is de tweede in een tweede keer dat ik in uw midden ben en het thema is huwen of samenwonen. Ik zat wel even te denken, profetie van Zefanja en profetie van Zacharia en dan in één keer huwen en samenwonen. Ik heb het niet over de profeten vanavond. Het is wat meer een thematische studie. Vorige keer heb ik met jullie stilgestaan bij Genesis 2 vers 24. De belangrijkste tekst in de Bijbel over het huwelijk. En we hebben nagedacht over Gods ontwerp voor het huwelijk. En die drie aspecten die we in dat vers tegenkomen. Het verlaten, het aanhangen en het één worden. En dat is een soort blauwdruk. Dat is gewoon ja, het ontwerp van de Heere God. En daarin komt al heel duidelijk naar voren. Hè, dat het één worden. Het één worden als man en vrouw. De levenseenheid die dat... waar het over gaat, maar ook de lichamelijke eenheid, ook de lichamelijke gemeenschap, hè, dat vanuit dat vers ook blijkt dat dat bedoeld is voor een man die zijn vrouw gaat aanhangen, dus voor man en vrouw die elkaars man en vrouw zijn. En daar heb ik de vorige keer uitgebreid over gesproken. En u kunt dat natuurlijk, als u er niet bij was de vorige keer, kunt u dat eventueel nog naluisteren, ook vanaf de website. Vanavond wil ik wat meer inzoomen op het hele aspect van waarom is het goed om te wachten met seksuele gemeenschap totdat je gaat trouwen. Want dat is natuurlijk toch wel ook waar het veel om draait rondom het vraagstuk van samenwonen. Waarom zeggen wij in de kerk, er zijn hier veel kerken vertegenwoordigd, maar als orthodoxe behoudende bijbelgetrouwe gemeenschappen zeggen wij... van wij geloven dat de seksuele gemeenschap alleen bedoeld is voor man en vrouw in het huwelijk. Daarom kunnen wij niet achter het samenwonen staan van ongehuwde mensen. Maar dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het hele punt van de seksualiteit en de seksuele gemeenschap. En waarom is het nou zo goed om dat te bewaren voor het huwelijk? Dus daar zoom ik wat meer op in. Het is een kwetsbaar onderwerp, het is een teer onderwerp. En ik hoop dat de Heer mij ook geeft wat nodig is om dat op een goede manier met jullie te bespreken. En zoals gezegd is er dus de mogelijkheid om dan het laatste gedeelte van deze avond om te reageren met vragen of met opmerkingen. Het zij naar aanleiding van de eerste avond, toen hebben we dat niet gedaan, het zij naar aanleiding van deze avond. Dus ik hoor graag van jullie ook later deze avond. Nou, het leek me ook goed om met elkaar te lezen in Matthäus 1 over Jozef en Maria, nietwaar? Het is adventstijd en ook daar kunnen we iets uit leren ten aanzien van hoe er met huwelijk en seksualiteit werd omgegaan in de tijd van de Heer Jezus. En zoals dat in het Jodendom gewoon was. En daarna wil ik ook nog dat vers met jullie lezen, dat al even is aangehaald, namelijk Hebreeën 13 vers 4. Maar het is ook goed om Matthäus 1 vers 18, vanaf vers 18 te lezen. De geboorte van Jezus Christus. Matthäus 1 vers 18, ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nou, dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Maar hieruit blijkt natuurlijk heel duidelijk, en zo staat het ook aan het einde van dit gedeelte, hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Maar dat blijkt ook al eerder uit dit gedeelte, want Jozef die was van plan om van haar te scheiden. Nou, Jozef en Maria waren in ondertrouw. En dat was nog een sterkere verbintenis die ze al met elkaar waren aangegaan dan wat wij wel verloving noemen. Verloving is niet meer zo gangbaar. Heel veel jonge mensen verloven zich niet meer, maar sommigen doen dat nog wel. Als je je verlooft, dan zeg je dat je van plan bent om te gaan trouwen. Maar ondertrouw, zoals dat in die cultuur en tijd was, was nog sterker. Als je de ondertrouw wilde verbreken, dan moest je ook een soort scheiding aanvragen. Dus het was niet alleen maar van, ja, we zeggen nu dat we niet meer verloofd zijn met elkaar. Nee, die ondertrouw was al een bepaalde verbintenis die ze waren aangegaan. Maar ze waren nog niet getrouwd, ze waren nog niet echt getrouwd. De huwelijksvoltrekking had nog niet plaatsgevonden. Maar zelfs met die sterkere verbinding van de ondertrouw is duidelijk natuurlijk uit dit gedeelte dat Jozef en Maria niet met elkaar naar bed gingen. Want Jozef, als hij erachter komt dat Maria zwanger is, toen bleek dat zij zwanger was, zo staat het in vers 18, toen wilde Jozef haar verlaten. Hij wilde haar niet in het openbaar te schande maken. Hij wilde er niet dat zij dus als overspelige bekend zou komen te staan. Nou, dat is een beetje moeilijk allemaal hoe dat allemaal gegaan is. Maar in ieder geval, Jozef dacht dus dat zij met iemand anders naar bed was geweest. En dat ze daardoor zwanger was. En dat is dus het bewijs dat ze niet met elkaar naar bed gingen. Want anders had hij natuurlijk gedacht dat zij zwanger was van hemzelf. Dus uit deze hele gang van zaken blijkt gewoon heel duidelijk dat zij zich bewaarden. En dat ze niet gemeenschap met elkaar hadden voordat ze echt getrouwd waren. En zo was dat, zoals ik al zei, de gewoonte in het Jodendom van toen. Hebreeën 13 vers 4, laten we ook dat met elkaar lezen. Hebreeën 13 vers 4... En daar komen we ook het woord ontucht tegen. En ontucht wordt ook op andere plekken natuurlijk in het Nieuwe Testament genoemd en ook veroordeeld. Hebreeën 13 vers 4. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en laat het huwelijksbed onbevlekt zijn. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Dus het huwelijk in ere en het huwelijksbed onbevlekt. Het huwelijksbed wordt bevlekt door overspel, maar er wordt ook ontucht genoemd. En ontucht betekent seksuele gemeenschap voor het huwelijk. Overspel is seksuele gemeenschap naast het huwelijk, buiten het huwelijk, als mensen getrouwd zijn. En ontucht is een term die slaat op seksuele gemeenschap van mensen die nog niet zijn getrouwd, die niet met elkaar zijn getrouwd. Dus en niet alleen op grond van wat we lezen over Jozef en Maria, en ook niet alleen op grond van Genesis 2 vers 24, maar ook op grond van het woord ontucht. Waarvan ik al zei, dat komen we op veel meer plaatsen tegen, trouwens ook in Handelingen 15... waar wordt gezegd, waar moeten de heidenen zich nou aan houden? Als het gaat om de wet van Mozes. De heidenen, wij heidenen die in Jezus geloven, hoeven ons niet aan alle wetten van Mozes te houden. Hoeven ons niet te houden aan allerlei dingen. Natuurlijk het hele conflict van hoe gaan we nou om met die niet-Joden die ook in Jezus zijn gaan geloven. Waar moeten ze zich dan wel aan houden? En daar wordt ook ontucht genoemd. Ontucht, wat staat voor allerlei vormen van seksuele immoraliteit. Het betekent gewoon seksuele gemeenschap voor het huwelijk, buiten het huwelijk. Dus het is gewoon heel duidelijk dat de Bijbel dat veroordeelt. Maar Wij leven in een tijd en cultuur waarin dat natuurlijk zo ongelooflijk anders is. En waar we het vanavond over hebben, is zeker voor jongeren, is het punt waar er gewoon zo'n groot verschil is met de cultuur om ons heen. En dit is waar onze jongeren ook mee worstelen en waar wij mee te maken hebben. Sommigen van ons zijn ouders. Ik heb zelf 4 kinderen. Tussen 17, 15, 13 en 10. En misschien heeft u ook tienerkinderen. Of misschien heeft u volwassen kinderen. Of heeft u kleinkinderen. En er zijn ook een aantal jongeren in ons midden. We hebben er allemaal mee te maken. En de cultuur om ons heen is zo ongelooflijk anders geworden. Ik ga een paar dingen voorlezen die ik heb gevonden in artikelen hierover. Luistert u naar dit. Een meisje vertelt in een tienerblad dat ze nogal verlegen van aard is en dat ze erg beschermd is opgevoed. En toen ze 16 was, toen zei ze, geen van mijn vriendinnen was nog maagd. En ik begon me een vreemde eend in de bijt te voelen. En ik stemde ermee in om met mijn vriendje te vrijen om normaal te zijn. Net als de anderen. En ze wilden erbij horen. Dat is de groepsdruk. En die groepsdruk, dat zie ik ook bij mijn jongens. Daar hebben we het wel eens over. En dan zeggen ze, ja, kom jij weer aan met je groepsdruk. En dan zeggen ze, daar zijn wij helemaal niet vatbaar voor die groepsdruk. Maar het is wel zo natuurlijk. Ze zijn wel vatbaar voor groepsdruk. En om erbij te willen horen en om niet buiten de boot te willen vallen, gaan ze er maar in mee. Nou, de media, die hebben natuurlijk een gigantische invloed. Weet je, ik vind het ook moeilijk. Bij ons thuis, wij kijken ook naar films. Onze jongens kijken ook naar films. Waarin met elkaar naar bed gaan voordat je getrouwd bent, zo vaak voorkomt. Weet je, en de helden, en de helden zijn trouwens ook altijd alleenstaande mannen. De helden in de films. Het is bijna nooit een man zoals ik die al 20 jaar getrouwd is. Maar het zijn altijd alleenstaande mannen. Ook al is die 45 of 50 jaar oud, nog steeds is het alleenstaande man. En vroeg of laat komen het mannetje en het vrouwtje in de film bij elkaar. En gaan ze met elkaar naar bed voordat ze zijn getrouwd. En Hollywood is wat dat betreft natuurlijk, komt gigantisch over ons heen. En daar moeten wij ook mee omgaan. Hoe gaan we daarmee om? Maar ook de muziek, de popmuziek Ja, het is ook goed denk ik om onze kinderen daarvan bewust te maken. Die popmuziek, als je keer op keer hoort, want in de popmuziek, of als je naar MTV kijkt, naar de videoclips van de moderne popmuziek, dan gaat zoveel over seks. Ik bedoel, en tegenwoordig is dat nog veel meer blunt, hoe zeg ik dat? Het is nog veel meer open en nog veel meer recht voor zijn raap. Er wordt gewoon letterlijk over seks gezongen in de liedjes. Niet meer zo bedekt als dat het misschien 10, 20 jaar geleden nog was. Maar het gaat letterlijk over seks en over seksuele handelingen. En dat komt toch ook over onze jongeren heen natuurlijk. En als dat bang, bang, bang altijd maar naar je toe komt, dan heeft dat ongetwijfeld invloed. En het gevolg daarvan is dat heel veel tieners op jonge leeftijd al seksueel actief worden. Ik lees nog een voorbeeld voor. Luister maar naar wat hier staat. Een 20-jarige vrouw zit bij een therapeut en heeft allerlei problemen en is ongelukkig. Haar ouders zijn gescheiden. Ze leeft nu met haar moeder en haar stiefvader, maar dat gaat niet makkelijk en niet goed. Ze heeft een vriendje, maar die heeft niet echt aandacht en liefde voor haar. Maar ze gaat wel met haar vriend naar bed. Ze begon met seks toen ze 15 was. En ze wilde geen nare ervaring. En dit is echt het getuigenis van deze jonge dame van 20 jaar oud. Ze wilde geen nare ervaring. Dus ze zocht een jongen op waar ze niets voor voelde en ging met hem naar bed. Want op die manier kon ik er makkelijk van afkomen. En wat ze bedoelde is haar maagdelijkheid. En zo kon ik meer van seks genieten met jongens waar ik wel echt om gaf. Dus zo Zo kunnen jongeren gaan denken. En ik heb geloof ik de vorige keer al gezegd dat het woord maagd soms als een scheldwoord wordt gebruikt. Dat is, hè, maagd als scheldwoord, alsof je je ervoor moet schamen. En dat is gewoon de cultuur waar onze kinderen in opgroeien. Het idee is, hoe kom je zo snel mogelijk van je maagdelijkheid af? En dan kan je de wereld van relaties en seks binnengaan, waar iedereen o zo gelukkig is. Maar niets is minder waar. Want het maakt mensen helemaal niet gelukkig. En de zogenaamde vrijheid leidt tot vreselijke gebondenheid. Het leidt tot eenzaamheid, tot heel veel beschadiging, tot verlies van zelfrespect en tot onvermogen om van seks, van seksualiteit, van seksuele gemeenschap te genieten. En van dat laatste, dat op een gegeven moment iemand niet meer van seksualiteit kan genieten, ook als iemand uiteindelijk getrouwd is, dat blijkt uit het volgende getuigenis. Nog een voorbeeld. Een vrouw van 30 is getrouwd en heeft kinderen en heeft een baan. Maar ze heeft één probleem. Ze heeft een hekel aan de seksuele relatie met haar man. Ja, misschien het woord seks is, klinkt een beetje hard. Vorige keer kwam iemand naar mij toe die zei, ik hou niet zo van het woord seks. Ze heeft een hekel aan de lichamelijke relatie met haar man. Het gaat helemaal niet goed. Ze zoekt een hulpverlener en ze gaat naar hem toe met de vraag, hoe kan ik hiervan afkomen? Hoe kan dit beter worden? En haar man is er ook moe van. En vindt het lastig dat zij geen verlangen heeft naar seksuele gemeenschap. En dat leidt tot veel ruzie. In het huwelijk zijn er veel conflicten over geld, over kinderen en over seksualiteit. Dat is een feit. En dan vertelt ze over haar seksuele geschiedenis. Vanaf dat ze 16 was, is ze met 10 verschillende jongens naar bed geweest. En één daarvan is nu haar man. Maar ze zegt, dat is verleden tijd. En ze ziet niet in waarom het verleden invloed zou hebben op haar seksuele leven nu. En dan stelt de hulpverlener haar deze vraag. Zou je je kunnen voorstellen hoe het gevoeld zou hebben om echt zo gekoesterd te worden door een man, en dat je zo speciaal voor hem zou zijn dat hij jouw onschuld, jouw reinheid zou willen beschermen? Hoe zou je je voelen als je zo gewaardeerd zou worden door een man? Een man die zoveel van je houdt, dat hij zegt, ik wil jouw onschuld beschermen. Ik wil jouw reinheid beschermen. En daarom ga ik niet met je naar bed. Zolang je niet mijn vrouw bent. Ik zal niet aan jou komen. Zolang je niet mijn vrouw bent. En daaruit blijkt dat ik van jou. Toen rolden de tranen over haar wangen. En toen besefte ze het gebrek aan verlangen naar seksuele gemeenschap nu heeft te maken met mijn losbandigheid van toen. Want eigenlijk was ze gewoon misbruikt. Gebruikt. Door jongens. Door vriendjes. Die haar onschuld niet wilden beschermen. Die niet zoveel van haar hielden dat ze haar reinheid wilden beschermen. Maar die haar gewoon namen. En ze voelde zich genomen. En daarom vond ze het niet meer fijn. En ik denk, het is een teer onderwerp, dit is heftig. Maar ik denk wel dat dit iets laat zien van het contrast. Hè? Het contrast tussen wat er nu gangbaar is onder jonge mensen in ons land. Onder mensen van allerlei leeftijden ook. Niet alleen jonge mensen natuurlijk. En hoe de Heere God het heeft bedoeld. En het is ook weer een paradox. Ik heb ook wel eens tegen jongeren gezegd van, kijk, ik moedig jongeren aan, hè, zoals ik dat vanavond ook doe, om te wachten. En het heeft heel veel te maken met inzicht. We proberen gewoon om inzicht te krijgen. En ik heb net een artikel geschreven voor de Oogst, wat in januari uitkomt. Ik was gevraagd om precies over dit onderwerp te schrijven. En En toen heb ik, ook daarin heb ik geschreven van, er gaat zoveel mis vanwege gebrek aan inzicht. He, door gebrek aan kennis gaat een volk ten onder. Dus het is belangrijk dat we de dingen begrijpen. Hoe heeft God het bedoeld? En dan zeg ik tegen jongeren van, weet je, zoals bij deze vrouw, die dus meegaat in die cultuur van losbandigheid en misschien een aantal jaren gewoon dat doet, maar er natuurlijk ook niet echt vervulling in vindt, want het is een leugen. Vrije liefde bestaat helemaal niet. Losbandigheid leidt helemaal niet tot geluk. He, dat een jongen met je naar bed gaat en daarna gaat hij weer weg. Of een meisje, je geeft je aan een meisje en daarna gaat zij weer weg. Dat is gewoon vreselijk om mee te maken. Je wordt er helemaal niet gelukkig van. Dus, maar als je daarin meegaat, dan kan het grote gevolgen hebben voor de rest van je leven. Maar als je wacht, en als je gewoon zegt, dwars tegen de cultuur in, ook al word ik belachelijk gemaakt, ook al word ik uitgescholden voor maagd, het zij zo. Maar ik wil de seksualiteit heiligen. Je heiligt de seksualiteit, je laat het heel bijzonder zijn. Je zegt, ik bewaar het. Dan leg je de basis voor, hè, dat je er later echt van kan genieten. En als je dan 25 bent, of je bent 30 en je gaat trouwen, dan heb je nog een heel leven voor je. Dan heb je nog, als de Heer het geeft, misschien wel nog 30, 40, 50 jaar voor je. Waarin je kan genieten van seksualiteit. Zonder een verleden. Zonder ballast. Zonder beschadigingen. Dat is toch prachtig. Dus waar kies je voor? Nu wat spannende avontuurtjes. En wat aantrekkelijke experimenten. Met als gevolg dat je je leven lang daar de gevolgen van hebt en er veel minder van zou kunnen genieten. Of nu, dat je het bewaart en dat je het heiligt en dat je het apart zet. En dat je echte liefde laat zien door dat te doen. Waardoor je er tientallen jaren lang met je eigen man, met je eigen vrouw van kan genieten. Ik wil een paar redenen nog noemen waarom het belangrijk is om deze weg te gaan. Ik heb dat in het artikel voor de oogst ook genoemd, de koninklijke weg. Ik vind dit de koninklijke weg. In de eerste plaats, het is heel belangrijk dat een relatie op allerlei andere terreinen rijpt. Dat een relatie zich ontwikkelt. Dat een jongen en een meisje, een man en een vrouw die elkaar leren kennen. Dat ze tijd met elkaar doorbrengen. Dat ze elkaar vragen stellen en leren praten. Communicatie is heel belangrijk voor de huwelijksrelatie. Uiteindelijk is de seksuele gemeenschap in het huwelijk maar een heel klein deel van je tijd. Dat je met elkaar vrijt in het huwelijk, dat is op regelmatige basis, maar je hebt veel en veel meer tijd met elkaar te maken in de praktijk van alle dag. Dat je met elkaar optrekt, dat je met elkaar samenwerkt, dat je met elkaar omgaat, dat je respect voor elkaar toont, dat je elkaar dient en dat je met elkaar praat. Dat is de bulk van wat je in het huwelijk met elkaar doet. En die dingen zijn heel belangrijk voor je relatie. En als je elkaar leert kennen en daar ga je aan bouwen, en je ontwikkelt de vaardigheid om met elkaar te praten, ook op een diep niveau. Niet alleen over gedachten en meningen en feiten, maar ook over gevoelens. Dat je ook leert communiceren van hart tot hart. Dat je je hart voor elkaar opent. Dat je kwetsbaar durft te zijn bij elkaar. Dat je je gevoelens ook kan uiten. Dat je kan huilen in elkaars aanwezigheid. Dat je je verdriet met elkaar kan delen. Dat je je angsten met elkaar kan delen. En je blijdschap. Dat je leert communiceren. Dat is een van de belangrijkste dingen voor een goed huwelijk. Als een jongen en een meisje al snel met elkaar naar bed gaan, is de kans dat op dat gebied de relatie zich niet ontwikkelt reëel. Een jongen en een meisje die verkering hebben en die met elkaar naar bed gaan, is de kans reëel dat dat vooral is wat ze met elkaar doen. En dat ze daarom bij elkaar komen. En dat die andere gebieden die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een goede relatie niet rijpen. En dat het als het ware, het belemmert. En dat is een van de redenen waarom het zo goed is om te wachten. Want het huwelijk bestaat uit veel meer dan de seksuele gemeenschap. En trouwens, een andere reden die ik zou willen noemen is, als je elkaar dan leert kennen, hè, als man en vrouw, als jongen en meisje, Kijk, je weet nog niet of je echt met elkaar wilt trouwen. Dat weet je niet. Daarom is het zo goed om met elkaar te praten. Je leert elkaars familie kennen. Je leert elkaars familiegeschiedenis kennen. Je leert elkaars karakter kennen. Maar je hebt nog niet besloten om te gaan trouwen. Zolang je nog niet met elkaar naar bed bent geweest, kan je het uitmaken. Dat doet ook wel pijn dan. Ook als je gewoon verkering hebt gehad zonder dat je met elkaar naar bed bent geweest, kan het nog steeds heel pijnlijk zijn om het uit te maken. Maar als je wel met elkaar naar bed bent geweest, is dat nog veel pijnlijker. Is dat nog veel moeilijker. Met andere woorden, als je al gaat vrijen met elkaar, dan raak je al veel meer aan elkaar gebonden. Dan wordt het veel moeilijker om het nog uit te maken. Dan loop je veel meer schade op als je het wel nog uitmaakt. Met andere woorden, je raakt al veel meer aan elkaar verknocht, want dat is wat seksualiteit ook doet. Hè? Je wordt één, er gebeurt ook wat met je ziel. Er ontstaat ook een eenheid die meer is dan lichamelijk. En als het ware die lichamelijke eenheid die schreeuwt om die levenseenheid. En daarom is het veel moeilijker om weer uit elkaar te gaan. Dus je verliest een bepaalde vrijheid. Daarom is het ook zo gezond om ermee te wachten. Want de beslissing voor je levenspartner, de beslissing om met iemand te trouwen, is natuurlijk een van de allergrootste beslissingen die je neemt in het leven. En het is goed om een tijdje ook met elkaar om te gaan, om uiteindelijk te beslissen, wil ik echt met hem trouwen? Wil ik echt met haar trouwen? En zolang je niet met elkaar naar bed gaat, is er ook veel meer vrijheid om dat te kunnen zeggen, ik ga toch niet met je verder. Een andere reden. Wachten bouwt vertrouwen in de ander. Ook voor als je later getrouwd bent. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Als een jongen, als een man, er echt van overtuigd is, seksuele gemeenschap hoort binnen het huwelijk, en hij leeft daar ook naar in zijn omgang met zijn vriendin, met zijn verloofde. En hij zegt het niet alleen dat hij dat gelooft, maar hij maakt het ook waar. Dat hij zich bewaart tot in het huwelijk met zijn vrouw. Dan zal die vrouw een sterk vertrouwen kunnen hebben in zijn integriteit. Ik weet dat hij niet buiten het huwelijk met iemand naar bed wil en naar bed gaat. Hij heeft dat niet gedaan met mij voordat wij getrouwd waren. En ik vertrouw hem echt in ons huwelijk. En andersom ook. Als een vrouw zegt, dat hoort alleen maar binnen het huwelijk, dan kan die man een diep vertrouwen hebben in zijn vrouw. Dat ze daarvan overtuigd is, dat ze niet alleen ontucht afkeurt, maar dat ze natuurlijk ook overspel afkeurt en niet wil. Dus het bouwt vertrouwen. Andersom, een meisje zou ook kunnen zeggen, een vrouw zou ook kunnen zeggen, als hij zich voor ons huwelijk niet kon beheersen, vraag ik me af of hij zich nu hij getrouwd is wel kan beheersen. Of als een man die over zijn vrouw denkt, het is toch twijfelachtig, als man is het toch twijfelachtiger of je vrouw niet een slippertje zal maken als ze voor het trouwen zich ook gemakkelijk aan een ander gaf. Ja, dat is heel lelijk, hè, wat ik nu zeg, maar begrijpen jullie wat ik bedoel? Losbandigheid voor het huwelijk is vertrouwen ondermijnend. En zelfbeheersing voor het huwelijk is wat het vertrouwen bouwt. Nou, in het verlengde daarvan zou ik ook dit willen zeggen. Ik vind dit, als we hierover nadenken, is dit een van de meest... het is echt eigenlijk iets heel erg dwaas. Ik zou zelfs willen zeggen iets heel doms, wat leeft in de publieke opinie hier in Nederland. Want als je nagaat, de publieke opinie... Kijk, mensen veroordelen wel overspel. Als je ook leest in niet-christelijke bladen of in de media, iedereen zegt wel van als je getrouwd bent en je hebt elkaar trouw beloofd en je gaat dan met een ander naar bed, dat wordt ook door niet-christenen wordt dat veroordeeld. Maar met elkaar naar bed gaan voor het huwelijk. Dus ontucht wordt niet veroordeeld. Dat wordt bijna als normaal gevonden. En trouwens, ik heb laatst begrepen dat wij als Nederlanders daar eigenlijk wel heel apart in zijn. Want ja, ik weet het niet helemaal zeker, want ik heb het niet nagekeken. Maar iemand zei tegen mij dat zelfs in Duitsland en in Frankrijk het veel minder voorkomt dan in Nederland. Wij zijn ook een heel tolerant volk. Tolerantie is wat onze cultuur kenmerkt. In ieder geval in Nederland wordt het als normaal gezien dat jongeren, jongvolwassenen en soms zelfs tieners, dat ze gewoon ja, ook wat gaan experimenteren en dat ze wat gaan doen op seksueel gebied en dat ze daarin zich ontwikkelen en zich ontplooien en dat ze leren. En dat het dus normaal wordt beschouwd dat je buiten het huwelijk met elkaar naar bed gaat voordat je bent getrouwd. Maar het wordt niet als normaal beschouwd dat je buiten het huwelijk met iemand naar bed gaat als je eenmaal bent getrouwd. Maar het is natuurlijk zo klaar als een klontje dat overspel, als dat plaatsvindt, heel vaak te maken heeft met ontucht voor het huwelijk. De reden dat zoveel huwelijken op de klippen lopen in ons land, in 3/4 van de gevallen van echtscheiding, is overspel de reden. Er is bijna 40% van de huwelijken in Nederland strand nu, in de tijd waarin wij leven. En in 3/4 van die 40% van alle huwelijken is overspel de oorzaak dat het huwelijk strandt. En er is natuurlijk een heel duidelijk verband tussen de immoraliteit voor het huwelijk en de immoraliteit tijdens het huwelijk. Een volgende reden. Het leidt tot veel pijn vanwege verbroken relaties. Ik heb het al genoemd. Het gevoel gebruikt te zijn. Het gevoel verraden, verlaten, verworpen te zijn. De jaloezie als een vriend een andere krijgt. Of een vriendin iemand anders krijgt. De schuldgevoelens die het met zich meebrengt. Er is geen voorbehoedsmiddel voor een gebroken hart. En het stomme is dat in onze cultuur je wordt aangeleerd om net te doen alsof het niet uitmaakt. Alsof het helemaal geen pijn doet. De cultuur waarin wij zijn terechtgekomen zegt eigenlijk, je moet niet te veel voelen. Je wordt niet toegestaan om veel te voelen. En je had niet moeten verwachten dat het voor altijd zou blijven. Hoort u wat ik zeg? Het leidt tot gebroken harten. En zoveel jongeren die schade oplopen, maar de cultuur zegt, je moet er niet zo moeilijk over doen. Nogmaals, je wordt niet toegestaan om veel te voelen. Gebroken hart. En dan in positieve zin, de voordelen van het wachten. Nou, ik heb er al diverse genoemd natuurlijk. Het bouwt vertrouwen. Je heiligt de seksualiteit. Je laat zien dat je echt van een ander houdt. Je beschermt de reinheid en de onschuld van je geliefde. Je legt de basis voor een goed huwelijk en van een leven lang genieten van elkaar, ook op seksueel gebied. Het is toch ook prachtig? Ik heb dat vorige keer ook al genoemd. Maar de trouwdag, de huwelijksdag, wordt echt een feest. Kijk, wat is nou, natuurlijk is het ook mooi als je gaat trouwen als je al als man en vrouw leeft. Ja, als je gewoon al met elkaar naar bed gaat en leeft zoals man en vrouw met elkaar leven, dan is trouwen ook nog wel natuurlijk mooi. En natuurlijk is dat dan ook anders dat je echt officieel man en vrouw wordt. Maar de echte bedoeling van het huwelijk is toch dat je bij elkaar komt om vanaf dat moment als man en vrouw te gaan leven. En dat is toch het mooiste dat er is. En godzijdank maak ik het nog regelmatig mee. Dat een man en een vrouw die bij ons komen, die bij mij komen en zeggen, we zouden het fijn vinden als jij de huwelijksinzegening leidt. En ik heb altijd een gesprek met de mensen die gaan trouwen, ook over seksualiteit. En dat is niet zo makkelijk, maar ik heb inmiddels wel geleerd en al heel wat keren gedaan om gewoon op de man af te vragen, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Dus als een stel bij mij komt, dan is het in het eerste gesprek dat is gewoon wat aan de orde komt. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie al met elkaar naar bed? En wat is er gebeurd op dat gebied in jullie leven? En heel vaak ervaren mensen het als een bevrijding dat ik die vraag stel. Want er is bijna niemand die er met ze over praat. En niemand die die vraag durft te stellen. En ik maak het nog regelmatig mee dat jongen en meisje, man en vrouw inderdaad zich hebben bewaard. En zeggen, wij willen daarin dat doen. En dan staan ze voor me op die dag. En dan komen ze bij elkaar. En dan is het toch het meest een feest. Dan is het toch echt een nieuw begin. Dan is het echt een bruiloft waarbij die twee bij elkaar komen om vanaf dat moment man en vrouw te zijn. En vanaf dat moment als man en vrouw te gaan leven. En dan geven ze op die trouwdag zichzelf echt aan elkaar. Zoals ze nog nooit eerder hebben gedaan. En dat maakt het natuurlijk echt tot een gigantisch mooie dag. En zo heeft de Heer het bedoeld. En daarom daag ik mensen uit om deze weg te gaan. Andere voordelen zijn dat, natuurlijk allerlei praktische dingen ook. Er is geen angst voor een ongewenste zwangerschap. Want zelfs als je de pil gebruikt of een condoom gebruikt, dan nog kan het meisje zwanger worden, zwanger raken. En al te vaak leidt dat dan ook tot een abortus in de cultuur waarin we leven. Ik las vandaag nog dat sinds 1980... er 1 miljoen kinderen zijn geaborteerd in Nederland. Sinds op 18 december 1980 de abortuswet is aangenomen, waar nu afgelopen zaterdag weer de mars voor het leven was, van Schreeuw om Leven in Den Haag. Sinds 1980 zijn er 1 miljoen kindertjes geaborteerd in Nederland. Dat heeft alles te maken met het onderwerp waar we vanavond over nadenken. Maar als je je bewaart, is er ook geen angst voor geslachtsziekten, voor seksuele overdraagbare aandoeningen. Wisselende contacten leiden tot allerlei ziekten natuurlijk. Een groot voordeel is dat er ook geen vergelijking is met vorige partners. Dat je niet gaat vergelijken. Dat er ook geen schuld is. Je mag als man en vrouw mag je gaan leren om elkaar te geven op seksueel gebied. En je hoeft niet te presteren, je hoeft niet bang te zijn dat de ander weggaat, je hoeft niet je schuldig te voelen, er hoeven helemaal geen schuldgevoelens bij te zijn. Vrij van schuld, in alle reinheid mag je gaan genieten van de seksualiteit. En seksualiteit buiten natuurlijk leidt wel tot schuldgevoelens, omdat het ook gewoon verkeerd is. En een ander aspect wat ik zou willen noemen is dat zelfbeheersing natuurlijk sowieso heel erg belangrijk is binnen het huwelijk. Ook op seksueel gebied. Ook als je nadenkt over wat is er nodig als man en vrouw om seksueel een goede relatie met elkaar op te bouwen. Dan is het zeker voor een man, voor de man is het belangrijk dat hij zichzelf beheerst. Dat je in zekere zin ook heerst als man over je seksuele verlangens. Dat je je vrouw kan geven en haar vreugde kan bereiden, haar vreugde kan schenken, ook op seksueel gebied. En dat je niet gelijk je gang gaat en doet wat jij wilt. En dat je laat leiden alleen maar door je eigen begeerte. Maar dat je je kan beheersen en dat je je op je vrouw kan richten. En dat je er voor haar kan zijn. En dat je daarin dienend bent op seksueel gebied. Een man en vrouw zitten heel verschillend in elkaar op seksueel gebied. Maar ook daarom is dat wachten zo goed. Dat je niet zomaar toegeeft aan je seksuele begeerte. Ook de vraag van zelfbevrediging. Wat natuurlijk bij alle jongens en bij bijna alle meisjes ook voorkomt. Waarom zeggen wij tegen onze jongens en tegen onze meisjes dat zelfbevrediging niet een goede gewoonte is? Ik zou niet willen zeggen het is een doodzonde. En het hele idee van onanisme, van Onan verspilde zijn zaad. En toen werd hij erg gestraft door de Heere God. Nou, dat ging niet om dat hij klaar kwam. Maar het ging erom dat hij zich niet hield aan het zwagerhuwelijk. Hij ging daarin tegen de wet van God. Dus heeft niks te maken met het feit dat hij een zaadlozing had. Dus zelfbevrediging is niet de zonde van Onan. Dat was heel wat anders. En zelfbevrediging komt natuurlijk bij tienerjongens gewoon voor. En dat is iets waar ze mee moeten leren omgaan. Maar ik zeg wel altijd tegen ze, het is niet een goede gewoonte. Je moet dat niet gewoon maar doen. Terwijl de biologieleraren op school, die zeggen gewoon, ja, dat is heel normaal, dat doe je gewoon. Maar dat hoort gewoon bij je lichamelijkheid. Zo zeiden ze dat ook tegen mij toen ik in de biologieles zat op het VWO een tijdje geleden. Maar ik zeg tegen jongens, het is niet een goede gewoonte. En ook tegen meisjes. Hè? Walter en Ingrid Trobis hebben daar een boekje over geschreven. Mijn hart blijft onbevredigd. Dat vind ik een prachtige titel. Het geeft een rotgevoel. Seksualiteit is niet gemaakt voor jezelf. Om daar in je eentje van te genieten. Als je dat wel doet, geeft dat achteraf een rotgevoel. Dus het is niet een goede gewoonte. En je moet er niet zomaar aan toegeven. Zelfbeheersing en matigheid. En dat je dat daarin groeit. Een jongen moet groeien in zelfbeheersing. Ook daarom is dat wachten zo goed. Want die zelfbeheersing heeft hij later nodig in zijn seksuele relatie met zijn vrouw. Dat hij niet zomaar zijn gang gaat, maar dat hij er voor haar is. En dat hij haar kan laten genieten. Zonder dat hij gelijk klaar komt. Dan ben ik even heel open. Dat is belangrijk. En dat is groeien in karakter. En ook daarom is het goed. Ware liefde wacht. Twee opmerkingen. In de eerste plaats dit. Ik heb begrepen ook uit mijn leeswerk dat uit onderzoek blijkt dat ook tieners, dat zelfs tieners, hun ouders beschouwen als hun belangrijkste bron van informatie voor seksualiteit. En een onderzoek laat zien dat tieners er naar verlangen dat ouders er met hen over spreken. En dat ouders hier open over zijn. En er is een man die ook heel veel heeft gesproken met tieners, ook over seksualiteit. En ik denk echt dat dit gebied waar we vanavond over nadenken, er is gewoon heel erg veel nood. Ik was vanmorgen nog, hadden wij een gebedsbijeenkomst in Hilversum. En in de pauze sprak ik met een collega van mij. En die vertelde over zijn gemeente dat er nu 8 jonge jongens zijn. Of tussen de 16 en de 20 geloof ik, die nu met 2 oudere, of 2 volwassen mannen uit hun gemeente van in de 30 en 40, die komen nu regelmatig met die jongens bij elkaar. En 8 jongens in hun gemeente hebben aangegeven dat ze een probleem hebben met seksualiteit. Dat ze een probleem hebben met pornografie. En dat komt ongelooflijk veel voor. We moeten niet denken dat onze kinderen daar niet naar kijken. Het is goed om het buiten de deur te houden en het zoveel mogelijk buiten de deur te houden, maar dat is zo aanwezig en het is zo aldringerig gewoon in onze tijd. En ook volwassen mannen hebben daar vaak een probleem mee. Maar er is dus heel veel nood. En deze 8 jongens uit die gemeente van mijn collega, die hebben gezegd, wij willen graag met die 2 mannen bij elkaar komen. En een van die mannen had verteld dat hij er zelf een probleem mee had gehad. En die had daarvan gedeeld tijdens de catechisatie. En dat had ze zo aangesproken dat ze zelf ook open waren geworden en hadden gezegd, wij willen daarvan af. Wij willen dat niet meer. Wij willen daar los van komen. En wat is dat mooi als dat gebeurt. Als er openheid ontstaat om daarover te spreken. En er is dus heel veel nood. Alleen het is ook een feit dat er ook heel veel eenzaamheid is op dit gebied. Deze man die dus veel met tieners heeft gesproken, die zegt dat hij geraakt was, diep geraakt was door de wijdverspreide eenzaamheid waar tieners het over hadden. En het verlangen om er op een betekenisvolle manier met anderen over te praten. Het verlangen om op dit gebied in contact te komen met mensen die hun kunnen helpen om met seksualiteit om te gaan. En uit dit artikel blijkt gewoon dat ouders daar een belangrijke rol in spelen. Nou, ik moet zeggen, ik vind het moeilijk hoor. Ik vind het niet makkelijk om met mijn jongens hierover te praten. En toch denk ik, als ik dit dan weer lees, mijn jongens hebben daar wel behoefte aan. En de Heere geeft de genade en de wijsheid om daar open over te kunnen praten. Want er is veel nood op dit gebied. Maar die zelfbeheersing en dat wachten is gewoon heel erg goed en nodig en gezond. Ik sluit af met een citaat waar ik ook mijn artikel voor de oogst mee heb afgesloten. Luistert u naar dit citaat van N.T. Wright, dus een bekende schrijver. Die heeft dit geschreven. Gedurende de eerste eeuwen van het christendom, toen elke vorm van seksueel gedrag die ooit bekend was in de mensheid breed uit werd gepraktiseerd. Hoort u wat hier staat? Dus de eerste eeuwen van het christendom, seksuele immoraliteit was alom aanwezig. Iedere vorm van seksueel gedrag werd breed uitgepraktiseerd in het Romeinse Rijk. We weten hoe immoreel het Romeinse Rijk was. Ook op het gebied van homoseksualiteit. Ze zeggen wel, het Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan de immoraliteit. Van binnenuit is het Romeinse Rijk verdorven geraakt en uitgehold geraakt en ten onder gegaan. Maar in die eeuwen hielden de christenen net als de joden vol dat seksuele activiteit beperkt diende te blijven tot het huwelijk van één man en één vrouw. En de rest van de wereld dacht net als nu dat ze gek waren. Maar volgens Wright waren ze dat niet. Echtelijke trouw vormt een echo van en een vooruitgrijpen op Gods trouw aan de hele schepping. Andere soorten van seksuele activiteit symboliseren en belichamen de misvorming en het bederf van de huidige wereld. Dus echtelijke trouw is een echo van Gods trouw. En dat is natuurlijk ook bijbels. Dat het huwelijk tussen man en vrouw die elkaar trouw zijn ook een weerspiegeling is van de liefde van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente en de trouw van de gemeente aan haar Heer en Heiland. Het heeft ook een geestelijke betekenis. Wij aanbidden één God. Hoor, o Israël, de Heer uw God, de Heer is één. Eén God. En zo ook één vrouw. Eén man. Dat hoort bij elkaar. Die exclusiviteit. En daarin mogen we ook dan de weg van de Heer gaan. Ook al verklaart de wereld ons dan voor gek. En als het mis is gegaan, als je gezondigd hebt op dit gebied, wat dan? Er is altijd een weg terug. Door tot inkeer te komen, door je zonde te belijden en ze voortaan na te laten. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is altijd een weg terug om opnieuw te beginnen en om weer helemaal rein te zijn en vanaf nu af aan te gaan voor de koninklijke weg. Oké, zullen we samen bidden en de Heer danken. Hemelse Vader, wij komen tot u en we komen in verlegenheid. En ook in het besef, Heer, dat dit zo kwetsbaar is en zo heftig ook eigenlijk. Maar we danken u dat u ons door uw woord ook inzicht geeft. En dat uw woord een licht is op ons pad. Dat u ons leert leven. U bent onze maker. En u weet hoe wij behoren te functioneren. U weet, Heer, hoe u ons leven heeft bedoeld. En daarom mogen we tot u gaan om van u te leren. En de kunst van het leven te leren verstaan. En heren, dan willen we ook u gewoon danken dat u onze raadgever bent. Dat u ons de weg wijst die we moeten gaan. En dan bidden we ook, Heer, dat juist op dit punt en op dit gebied, waarin uw woord zo'n andere weg onderwijst als de cultuur waarin wij nu leven, dan bidden we u voor onszelf. Dat we rein zullen blijven. En dat we, Heren, onze zonden ook belijden en nalaten. En dat u ons bewaart voor de boze en ons verlost van de boze. En dat u ons hart vult met uw Heilige Geest om heilig te leven. Dat u ons de genade geeft om die koninklijke weg te bewandelen. Voor het huwelijk en ook als we getrouwd zijn. En we bidden u voor onze kerken en gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Heer, dat u wilt geven dat die cultuur niet onze kerken zal binnenkomen. Maar dat we daarin ook anders zullen zijn. En dat onze jongeren, onze tieners, onze jongvolwassenen en alle mensen uit onze kerken, Heer, dat er de overtuiging zal zijn dat dit de weg is die we moeten bewandelen tot eer van uw naam en tot zegen van huwelijken, ter bescherming ook van kinderen. Heer, we bidden ook voor al die kinderen die de dupe zijn van de immoraliteit van hun ouders. We bidden u vanavond met elkaar, Heer, voor alle kinderen van gescheiden ouders. Ouders die vaak overspel hebben gepleegd. Ontferm u over die kinderen. En laat ons als lichaam van Christus ook een zegen zijn voor die kinderen. En zegen de huwelijken. En zegen de gezinnen. En zegen ouders in de opvoeding van hun kinderen. En we bidden ook, Heer, dat er gesprek zal zijn. Dat er open en eerlijk gesprek zal zijn over dit onderwerp. Over seksualiteit. En over het omgaan met alle verleidingen die er zijn. En dat de waarheid ons, onze gezinnen en onze kinderen vrij zal maken. Heer, dank u wel dat u dat wilt geven. Heer, zo bidden we ook om vergeving daar waar het mis is gegaan. Dank u dat u een God van vergeving bent. Bij u is veel vergeving. Mijn zonde was groot, maar nog groter uw genade. Dank u voor reiniging door het bloed van Christus. En dat ieder van ons vanavond door geloof in de Heer Jezus Christus mag weten volkomen gereinigd te zijn van alle ongerechtigheid. Heer, dank u wel dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. En zo bidden we, Heer, dat u ons daarin wilt zegenen. En Heer, we bidden ook voor ons volk, als we ook hebben genoemd de abortuspraktijk in ons land. Als we denken aan de vele hoererij die er is. De jonge meisjes en de jonge vrouwen die worden misbruikt. In de hoererij. Ontferm u over deze mensen. En geef dat we ons bewust zijn van onze roeping in deze wereld om er voor anderen te zijn. En dat we een verschil kunnen maken. En we bidden dat het geluid dat nodig is, dat het gehoord zal worden. We bidden dat we de trompet aan onze mond zullen kunnen zetten. En dat we een helder geluid kunnen laten horen van uw woord. En dat uw woord zal klinken. En dat uw woord mensen tot heil en zegen zal zijn. Dat uw geboden zullen worden gehoord. En dat uw geboden een heilzame uitwerking zullen hebben in de levens van veel mensen. Heer, leid ons zo. Om zelf als discipel van de Heer Jezus Christus te leven. Om ook anderen te maken tot uw volgelingen. En hen te leren onderhouden wat u heeft bevolen. Dank u wel dat u dat wilt geven. We prijzen u voor wat u ons ook deze avond geeft. Dank u wel voor al het goede, Heer. We loven u. U bent zo goed, zo genadig, zo liefdevol. Halleluja. Amen. Amen.